Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dus ik denk dat de problemen in die zin zo diep zitten dat je eigenlijk, ik dacht nog, we moeten eigenlijk een nieuwe club oprichten in Amsterdam en gewoon opnieuw beginnen en dan kijken wie daarheen komt. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. Welkom bij aflevering 161 van de Hartgras podcast. Het was een rustig weekend volgens mij. Mooi weer. Reguliere uitslagen. Ik denk aan Paris Roubaix, voorspelbare winnaar. Ja,
80 kilometer solo toch?
60. Dat is ook al. Dat zijn dingen, dan moet je het van de statistiek hebben, want verder zit er geen wedstrijdspanning in. Hetzelfde was met Max Verstappen in de Grand Prix in Japan. Ging ook.
Zoals verwacht.
PSV speelde als een kampioen.
Mooi positiespel heb ik gehoord.
Feyenoord won met 6-0. Dus het was een
alles naar verwachting.
Voorspelbaar weekend. Gelukkig was het mooi weer. Wie verstandig was, is naar buiten gegaan en heeft de sport voor het moment links laten liggen.
Ik denk dat we dat zondag ook heel fijn hebben gevonden bij RBC Roosendaal. Want die zijn kampioen geworden. Kijk. Ja. Ik wil eigenlijk beginnen met gefeliciteerd alle RBC Roosendaal.
Mag ik heel even nog... dat is Danielle Clivon natuurlijk, had u al gehoord.
Ja, het was niet zo.
Ik ben ook invaller. Henk voorzag een rustig weekend, dus die zit lekker in zijn buitenhuis.
Naar Frankrijk gevlucht.
Die trekt nu baantjes in zijn zwembad. Suze van Kleef natuurlijk en Thomas Heerma van Vos. Een goede bezetting. En we moeten Danielle feliciteren met het kampioenschap van RBC.
Yes.
Hoogtepunt van het weekend, denk ik.
Kampioen van de eerste klasse geworden en gepromoveerd naar de vierde divisie.
Ja, want je hebt een mooi stuk in Hartgras ook geschreven.
Ja, voornamelijk omdat ik ook heel fijn en mooi ben ontvangen bij RBC. Ik ben een keer naar het Atex Stadion geweest. Ze zijn helaas niet in eigen huis kampioen geworden. Maar hebben wel met 5 wedstrijden nog te gaan.
Staat dat eigen huis een beetje overeind nog? Of is dat oude grottenbende?
Ik moet eerlijk zeggen, ik kwam eraan en er viel zo'n sneeuwzonnetje op dat stadion. Wat echt een betonnen vervallen bak is eigenlijk. Ja. Met graffiti en de tegels van de parkeerplek liggen los. En toch had het wel iets moois. Ja. Ik stond daar op die brug, die loopbrug over het spoor. En ik dacht, poeh, dat is mooi.
Mooi van lelijkheid.
Ja, mooi van lelijkheid.
Mooi krot.
Zo hoort het ook eigenlijk.
Romantisch. Ja,
ja. Ik vind het wel echt heel tof voor die ploeg al. Dat ze dan weer voor de tweede keer op rij kampioen zijn geworden. Jens Wieriks. Ik zeg het maar gelijk. Dat is mijn koning van de week. Dat is de topscorer. En die heeft de laatste goal voor RBC gemaakt. Die echt het kampioenschap beklonk of beklinkte. Wat is het? Beklonk. En het mooie is, het is een tweeling Wieriks. Jens en Sander. En die 3-1 die heeft dus Jens gemaakt op aangeven van zijn tweelingbroer Sander. Dus dat maakt het verhaal ook mooi rond.
En bleven toch lang onrustig in Roosendaal?
Ja, de feestvreugde was groot. Ik ga vooral de rbcvoetbal.nl de filmpjes terugkijken. Dat is altijd wel een genot. Dus gefeliciteerd, heren. En ook dubbele felicitaties. Want wat ik heb ontdekt toen ik in Roosendaal was. Ik dacht, de oude Philips fabriek is in de buurt. Die zijn allemaal voor PSV. Maar dat zijn dus voor het grootste deel Feyenoorders.
Hoe komt dat dan?
Ja, daar hebben ze toch iets meer binding mee. En toen ben ik de kaart erbij gaan kijken. Het is inderdaad makkelijker om naar Rotterdam te gaan dan naar Eindhoven, naar Roosendaal.
Dus voor de RBC-supporter.
En het is historisch ook. PSV, omdat het Philips Club is, zou ik maar zeggen, wordt die door de gewone voetballiefhebbers juist gehaat. Dat viel mij in Brabant altijd op. Dat
en ze hebben een samenwerkingsovereenkomst met Feyenoord. Dus dat helpt natuurlijk ook wel. Ja.
Twee keer gewonnen.
Ja. Wie ook heeft gewonnen, is Wessel.
Ja, Wessel, voor de trouwe luisteraars, Wessel Penning natuurlijk. Ik denk dat hij het moeilijkste heeft, want ik voor Feyenoord supporters... Kom maar, Wessel. Ik wou je toch inleiden, maar is niet nodig.
Oké, stem uit de hemel is dit. Kunnen jullie even een klank onder?
Kun je de wilde dragen, Wessel?
Ja, nou ja, ik heb gelezen in de Volkskrant dat Danielle mij ziet als een zelfverzekerde Feyenoord professor. Dus ik moet dit succes wel ingetogen dragen nu, lijkt me.
Ja, maar je kunt...
Maar dat lukt niet.
En vond je het jammer dat het maar 6-0 werd eigenlijk?
Ja, dat is wel absurd. Dat is dan wel de stemming na afloop onder sommigen. Ja, jammer die zevende. Jammer dat die zevende niet viel.
Van die aanpak bedoel je?
Nou, sowieso. Hij hing natuurlijk, het is best wel raar. In de 66e minuut scoorde Feyenoord de zesde. En toen werd er best een beetje gerekend om me heen. Van, is 10 mogelijk? Maar dat gebeurde niet. Maar ik tel mijn zegeningen. 6-0 is voldoende, lijkt me.
Oh ja. Nee, maar ik dacht dat je getallensymboliek begon. 666 en dan de zesde goal. Dat is 3 keer 6 is het getal van de duivel.
En ah, zo. Zo.
En je zou kunnen zeggen dat Ajax wel de duivel aan zijn zijde heeft. Dus wat dat betreft.
Dat is het, ja. En daar zijn ze ook nog niet vanaf. Nee, wat bij mij altijd heel erg speelt, is op mijn verjaardag begin jaren 80, 83, toen won Ajax met 8-2 van Feyenoord. Precies op mijn verjaardag. En ik heb altijd gezegd, en dat past helemaal in zo'n beeld van de jaren 80, hè, crisisjaren, onbeantwoorde verliefdheden en 8-2 tegen Ajax op je verjaardag. Ja. En ik heb altijd gezegd, die 8-2 die moet ooit worden uitgewist. En die, ja, dat moet ik nu toch wel, ja, dat kan ik nu wel zeggen. Die 8-2 die kan nu weg. Die kunnen we nu wegstrepen en nu kunnen we over tot de orde van de dag.
Maar Wessel, jouw zoon groeit op in de wilde met de 6-0 tegen Ajax.
Ja, maar vergeet niet dat mijn zoon, die is van 2006... Dus die heeft echt louter ellende meegemaakt. Hè? Die heeft nooit beseft. Die heeft heel lang niet beseft dat winnen in Amsterdam tot de mogelijkheden van het leven behoorde. En die is nu ook wel. Maar die heeft helaas wel alle angsten van zijn vader geërfd. Zo gaan die dingen.
Ja, maar... Wessel, over die angsten gesproken. Jij zat vorige week hier aan tafel. Toen was jij nog het meest voorzichtig met de voorspelling. Wij voorspelden allemaal 4-0 en 5-1. En ik las ook je mooie AD-column. Ik geloof dat het woord trauma ook viel aangaande de Feyenoord-Ajax-wedstrijden. Ik denk wel dat het tijd is om dat trauma nu definitief achter je te laten. En misschien ook die angstigheid... Ja. Niet meer naar boven te laten komen.
Die voorspelling van vorige week, die 1-0, dat was bijgeloof. niet te heftig. En die column van afgelopen vrijdag was een zekere gespeelde heldhaftigheid. Dat geef ik toe. Een soort gespeeld zelfvertrouwen. Maar er was wel meer hoor. Want de stemming in de Kuip was vrij ontspannen. En dat is altijd zo opgefokt geweest. En zo bevreesd voor Ajax. En dat was er niet. Dus dat hielp denk ik ook wel. En wat ook wel een heel mooi detail was, Chidi Onno, over fatsoen gesproken, misschien wel de fatsoenlijkste Feyenoorder aller tijden. Die werd, tijdens de warming-up van die spelers werd die gehuldigd. Die liep dat hele veld voor. En dan zo'n die Japanse bescheidenheid. Het was wat je bij Feyenoord zelden vindt, maar tegenwoordig steeds meer smaakvol, netjes en zo. En dat was die wedstrijd eigenlijk ook. Dus... Heel mooi.
Van tevoren in het stadion heerste er eigenlijk al een idee van, dit komt wel goed.
Ja, zeker. Maar toch ook wel, zeker wel, ook als die eerst, mijn zoon zat naast me te mopperen dat die bal er maar niet in zit. Ik zei, maar dat kan niet uitblijven. Straks vallen er een paar in 3 minuten. Maar toch ook wel die angst, want je weet dat Bergwijn een goede voetballer is. Al kunnen we dat inmiddels wel betwijfelen misschien. Maar...
Je hoeft dat niet te zeggen.
Ja, maar dat je denkt dan altijd weer, want Ajax speelde meestal goed in de Kuip, trouwens ook alweer jaren geleden hoor, maar dan verwacht je wel weer een counter van Ajax, maar het is allemaal zo anders, het is onwerkelijk, maar ik besef wel nu echt dat dit iets is voor langere tijd en dat ik jullie vanaf nu eigenlijk niet meer moet lastigvallen met angsten.
Het is wel mooi, de transformatie die je hebt doorgemaakt, begonnen denk ik drie jaar geleden. Het liep helemaal gelijk met de opkomst van Feyenoord. En dat wij dit hier live, wij als podcastcollega's, maar ook de luisteraars, dat gewoon hebben kunnen meemaken en die groei hebben kunnen zien. De ontpopping en transformatie. I love it. Maar van wie heb je het meest genoten deze wedstrijd?
Zo. Maar dat is dus gewoon echt moeilijk te zeggen. Want dan klinkt het misschien raar. Toch eigenlijk wel de enorme power van Timber en Wiefer. Hoe die daar op dat middenveld laten zien wat modern voetbal is. Ja, daar zie ik dan wel heel erg van te genieten. Kijk, Minté, dat is natuurlijk heel bijzonder en schitterend om te zien. Maar die is binnenkort ook weg. Maar ik vind Timber en Wiever echt wel het bewijs dat je met voetbal maakbaar is. Dat je met trainen ver komt. En het is al heel erg, want daar kom ik toch op terug. Jij hebt mij zien veranderen. Maar eigenlijk heeft Arne Slot van mij deels een ander mens gemaakt. Want het geeft natuurlijk ook wel wat extra zelfvertrouwen in het leven dit. Wat ons nu overkomt. Het blijkt dus dat met wijsheid en zorgvuldigheid een mens veel kan bereiken.
Dus Arne Slot helpt jou ook persoonlijk in jouw leven?
Ja, het maakt natuurlijk altijd weer het vaste grapje. Ik ben Calvinistisch opgevoed. Looft Slot, looft hem overal. Dat is een variant op Psalm 150. Maar hoe is het met jullie?
Danielle, wil jij vertellen hoe jij de wedstrijd beleefd hebt?
Ik heb vooral moeten vechten voor de afstandsbediening, zodat de mensen met wie ik keek niet gingen zeppen naar een andere wedstrijd. Ik dacht, stilzitten en geschoren worden. We gaan dit ook gewoon afkijken.
En vanaf welk moment wilden ze zeppen?
3-0. De 2-0 werd er al een beetje gemoord. En toen was er ergens een soort van hallucinant geloof dat er misschien een aansluitingstreffer kon komen per ongeluk. Ik weet ook niet waar dat vandaan kwam, maar dat is dan jezelf voor de gek houden. Maar we hebben het uitgezeten, we hebben het gekeken en wat al tegen jou zei op Twitter, Suze. Ajax super slecht, maar ook wat Feyenoord deed. En zeg maar gedisciplineerd het eigen spel blijven spelen. Terwijl je zo een overmacht hebt, dat is ook gewoon bewonderenswaardig. En dan moet je gewoon die wedstrijd uitkijken. Als voetballiefhebber, los van als Ajax City die aan het lijden is.
Ik moet niet te veel over Ajax hebben, dat besef ik. Maar ik wil wel één ding even memoreren. Feyenoord speelde in die beginmaanden van Slot nog helemaal niet goed. En toen speelden ze op een gegeven moment thuiswedstrijd tegen Elsborg in de voorronde van de Conference League, want we komen van ver, tegen Elsborg uit Zweden. En toen had je daar ook zo'n 10 minuten slotbal. Dat is echt zo'n Arne Slot fase in een wedstrijd, van dat het maar met druk zetten eroverheen dendert. En die Zweden werden helemaal weggespeeld. En die riepen elkaar, op een gegeven moment ging die in een groepje bij elkaar staan van, wat moeten we doen? Die waren radeloos. En gisteren toen
toen Rulli iedereen bij elkaar riep.
Rulli wilde iedereen bij elkaar roepen, maar ze kwamen niet. Ja. Dat was zo gênant om te zien.
Maar ook zo exemplarisch.
Dat het geen team is. En daar begint natuurlijk echt alles mee. En het was het vierde van een amateurclub. Dat de aanvoerder riep, jongens, kom bij elkaar. En dat de linksbuiten riep van, joh, krijg lekker de tering. En dat was zo onprofessioneel. En die Rulli, nu zal hij wel weer tot de koning van de week worden verheven, nu ik dit zeg maar. maar dat was wel mentaliteit van, jongens, we laten ons hier toch niet afslachten. Ja. En dat is natuurlijk echt schandalig gewoon. En daar moeten jullie ook echt heel boos over zijn, vind ik.
Nou ja, dat was ook wat Hato zei na afloop. Hè. Toen werd er gevraagd, wat werd er gezegd in de kleedkamer? En toen zei Hato nou eigenlijk niks. Was er niemand die iets zei? Alleen Rulli. En ja, dat is toch ook veelzeggend. Dat je tweede keeper, die al volgens mij maandenlang niet in het veld heeft gestaan, daarin het voortouw moet nemen. En het contrast met inderdaad Feyenoord en ook Timber en Wiever, wat je zegt, het aanjagen, soort veldheren, constant het tempo bepalen. Ja, was echt ongelooflijk.
Wiever zonder bal ook zo sterk.
Ja.
Ja, maar het begint dus ook gewoon bij een trainer. Bij gewoon een hele goede trainer. En het is klaar met alle, denk ik, alle oud-voetballers die toevallig een dagdeel aan een club willen besteden. Het is echt een vak geworden.
Ja, Wessel, heb je ook genoten van Slot in de, volgens mij, 86e minuut, waarin hij nog de boel naar voren stond te schreeuwen?
Ja, hij zei zelf dat vooral was omdat hij bang was voor die tegengoal, geloof ik.
Ja, hij wilde de statistieken zo houden, geloof ik. Dat vond ik ook wel. Ja. Maar dat is toch ook veelzeggend. En dan, ik vond het achteraf ook een mooie reactie die hij gaf. Hè? Dus dat je in die 90 minuten zegt, we gaan Ajax afslachten. En daarna zeer beschaafd vervolgens reageert op je monsteroverwinning en op John van Schip, en dat hij zich niet zoveel wil uitlaten over Ajax.
Ja, nou precies, dat is ook netjes. Waardig winnen, ook dat moeten we leren nu.
Ja, ook jij.
Nee, maar ik vond het toch sympathiek van Timber dat hij zei, Taylor heb ik heel lang mee gespeeld. En dan vroeg ze, heb je dat nou mededogen of zo mee?
Nee.
Nee, weet je wel, hoe kun je zoiets vragen? Nee, dat vind ik ook.
Ja. Tuurlijk niet.
Je moet nooit medelijden hebben met je tegenstander. Dus dat,
Maar Slot heeft ook wel een punt daarin. Dat hij bang was voor je tegengoal. En ook straks wordt het weer zo'n wedstrijd waar we heel veel kansen hebben die niet ingaan. Ik bedoel, 6 goals, 24 doelpogingen. Er zit ook weer een kern van waarheid in. Dus dat vind ik ook wel fijn van Slot. Die laat zich niet door die emotie van die monsterscore wat Suus zegt meenemen, maar blijft ook gewoon objectief, rationeel kijken van wat ging er goed, wat ging er fout. Want het was niet perfect, het was heel goed, maar het was niet perfect. Ja. En Slot streeft wel altijd naar perfectie, dus dat kan ik ook heel erg waarderen. Please, kloon hem en stuur hem naar Amsterdam.
Ja. Nee, maar wat natuurlijk ook wel ernstig is, want ik heb al vaak gezegd, en dat komt op een dag, hè, want ik heb het een keer geappt, maar ik meen het echt, op een dag komt het natuurlijk goed, maar het begint wel echt bij je club, en bij je trainen en dat je echt afvraagt. Want al die brani van al die jaren. Ja, het moet natuurlijk wel ergens op gebaseerd zijn. Hè? In de tijd van Van Basten kon dat allemaal. Maar tegenwoordig werd er wel aan heel veel spelers groot zelfvertrouwen gekoppeld. En wat natuurlijk Bergwijn gisteren bijvoorbeeld deed. Dat vond ik eigenlijk zo ouderwets Feyenoord. Die geeft dus een tik aan Nieuwkoop. Je hoort rood te krijgen. En als je dan daarna het beeld ziet. Dat hij dan nog Nieuwkoop uitdaagt en een beetje stoer gaat zitten doen. En Nieuwkoop zweeg. Ja, ik vind dat. Ja, het was niet in mij opgekomen op zo'n moment om te zwijgen. Maar we hebben dus nu spelers. We hebben niet meer alleen maar Danny Buizen en allerlei.
Wessel, wat had jij dan gedaan?
Ik ook benieuwd naar.
Jij had hem even klap teruggegeven.
Jullie kennen mij natuurlijk als een zeer zachtaardig, weldenkend mens. Nou, niet een klap, maar ik had niet kunnen zwijgen.
Nee,
ik bedoel, zo'n irritant mannetje die jou net een tik geeft. En dan heel professioneel, want dat is natuurlijk de school van Slot. Hè? Professionaliteit, blijven gaan, in je taak zitten. En voetbal is zo doorontwikkeld. Je kan niet meer zonder toptrainers. Dat kan gewoon niet meer als je iets wil bereiken. Dus ik zou zeggen, Ajax, ga voor Dick Schreuder.
This is so funny.
En nu valt er een enorme stilte.
We hebben al een Schreuder gehad, hè?
Ja, maar dat is ook ouderwets, hè? Bij Feyenoord wilden we altijd oud-Feyenoorders. Op een gegeven moment dacht ik, nooit meer oud-Feyenoorders, alsjeblieft. Dus,
En Bart Vliestra van de Volkskrant en ik hadden het heel toevallig vrijdag of donderdag over Dick Schreuder. Dat misschien... De naam zegt iedereen, nee, absoluut niet. Maar hij is wel echt een goede trainer. Maar ik ga voor Graham Potter. En dan nummer 2, Dick Schreuder.
Ja, maar nu ga je ook af op een naam, hè? En ik begrijp het allemaal.
Nee. Brighton, zeg maar, het Potterbal bij Brighton op basis daarvan. Ik ben ooit een keer echt in die infrastructuur van de club en het lange termijn plan wat we daar toen hebben opgezet, ook met de TD en de algemeen directeur. Daar ben ik een keer voor hekkensluitjes met Jordi Amali ingedoken. En dat is wel echt heel interessant. En vooral dat lange termijn plan en de manier hoe hij mentaal met zijn spelers omgaat en teams smeden. Ik denk dat dat wel zou passen.
Ja.
Wessel, nog één vraag. Over Rotterdam. Want jij bent toch onze correspondent Rotterdam op dit moment. Hoe loopt men daar rond? Ben je al buiten geweest?
Dat is wel... Zeker. Ja, dat was heel grappig. Er reed voor me een heel klein invalide karretje met Feyenoord stickers. En die passeerde een vuilniswagen. En die schreeuwden elkaar toe. Dat was wel mooi. De vuilnisman naar de invalide man. En die zwaaiden naar elkaar met gebalde vuisten van we hebben het gedaan.
Letterlijk.
Nee, maar wat dat betreft gaat dat natuurlijk altijd heel snel. Alle jonge kinderen. Ik had dit weekend een zaalvoetbaltoernooi. En daar was buiten waren allemaal tennisbanen. En hoeveel mensen daar dan op die tennisbanen. Het zijn mensen zoals wij. Van die matige tennissers. Daar in Feyenoord shirt staan te tennissen. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Succes. Daar wil iedereen bij horen. Maar het zou ook wel een keer tijd worden na 50 jaar amateurisme.
Nog heel even tussendoor.
Dus we zijn heel trots. Ja.
Ik krijg van ons voetbal-orakel Pelle en VI door dat Graham Potter Ajax heeft afgewezen. Dus we schrijven gelijk door naar Dick Schreuder.
Ja, zou ik zeker doen. Maar even vooral nadenken over een trainer. Een echte trainer moet er gewoon komen. En geen hype, geen vriend van ESPN of wat dan ook. Nee, iemand die door Kees Kwakman wordt genoemd, niet nemen. Maar gewoon een echte trainer.
Een vakidioot.
Ja. En volgende keer ben ik weer meer bescheiden, beloof ik, oké?
Ik zou niet weten waarom. Ik zou niet weten waarom.
Gefeliciteerd.
Nou, jongens, bedankt. Ik zeg altijd, dat de Ajaxiden onder jullie betere verliezers zijn dan wij. En dan zeggen mensen, hoe kom je erbij? Ik zeg, ja, dat komt omdat zij beter voort kunnen leven daarna. Voor ons is de ellende existentiële.
This is recency jullie bias.
Jullie hebben er nog een leven bij.
We hebben net voor de opname begonnen, hebben we heerlijke herinneringen zitten ophalen aan diverse glorieuze periodes. Dus daar kunnen wij nog wel mee vooruit, Wessel.
Ah, mooi. Ook altijd gedaan. Daar hebben we 50 jaar over gedaan. Ja. Sinds de Europa finale van 1970. Ja. Dus jullie kunnen nog even vooruit.
Precies, we hebben kapitaal verzameld. Gelukkig.
Doei.
Doei.
Oké, dag jongens. Dag.
Dankjewel.
Wil jij nog even vertellen hoe jij de wedstrijd beleefd hebt?
De wedstrijd. Feyenoord-Ajax is dat, neem ik aan.
Ja, dat beschouwen we dan toch wel als de wedstrijd. Ja.
Nou, ik moet zeggen, ik hoorde toen het 3-0 viel, toen ben ik heel snel gaan schakelen naar Parijs-Roubaix. En ik was sector 13, dus de Kasseistrook is dat, voor de kenners, voor de niet-kenners. En daar ging Mathieu van der Poel er vandoor op een bekende, maar toch altijd spectaculaire wijze. En toen ben ik blijven hangen tot hij echt een minuut voorsprong had. En toen dacht ik, oh shit, er is een
wedstrijd.
Er is een wedstrijd gaande. Toen zat ik geloof ik in de 56e minuut, was het al geloof ik 4-0 of 5-0, ik weet het niet. Later terug moeten kijken, maar zo heb ik het wel beleefd. Na die 3-0 dacht ik dacht helemaal niet zoals Van het Schip zei, we beginnen gewoon weer
opnieuw.
De tweede helft staan we weer 0-0. Dat gevoel had ik niet.
Dat gevoel had Ajax ook niet.
De spelers hadden dat ook niet, geloof ik, nee.
Nee, maar dat kunnen ze ook niet. Dus ze moeten nu toch erkennen hoe diep de crisis is. En ik denk dat Van het Schip in het begin wel veel heeft goed gemaakt. Door ze veel spelers wat meer, laat ik zeggen, vaderlijk heeft benaderd. Mm-hmm. Zodat ze minder in een existentiële wanhoop verkeerden. Maar verder een goed elftal neerzetten lukt hem ook niet.
Nee, dat is het ook. Hè? Want hij heeft het na afloop over het gebrek aan kwaliteit. En
Van hemzelf ook, hè?
Nou ja, dat zal zo zijn dat er een gebrek aan kwaliteit in de spelersgroep zit. Maar zo open huis houden, zo nul organisatie,
zo
afstemming. Echt, hoe kan dat? Nadat je gewoon echt wel een periode de tijd hebt gehad om in ieder geval de organisatie neer te slijpen. Die bestaat gewoon niet.
Er is niks. Er is gewoon echt letterlijk niks. Je kan mij met 5 random mensen die je op Van den Dam hebt gehaald op een voetbalveld zetten. En wij zullen nog beter weten waar we staan. En wat we aan het doen zijn dan wat Ajax op de mat legt. Het is echt totale chaos en anarchie in die hoofden. Ik snap niet hoe dat kan.
Je ziet het ook in de opbouw. Hè?
Opbouw?
Ja, ze acteren zelf
ze
bewust.
Doen alsof,
zijn hè, de Van Hato en Kaplan. Hè, die dan, en Rens trouwens ook verschrikkelijk altijd. Zo'n in lichaamstaal spreekt. Een beetje Beckenbauer-achtig, kom maar op, ik kap je uit als ik zin heb. En vervolgens raken ze dan de bal kwijt. Maar dan staan ze, in plaats van dat ze dan meteen meedraaien, staan ze even beteuterd te kijken.
En dan ligt hij erin.
En dan ligt hij er al in. En dan lopen zij te wijzen of te doen of te kijken van waarom neemt niemand mijn man over. Maar ja, je was 1-1 stond je daar, dus dat was jouw man. Van de Bomen, die liep dus in de tweede helft, die 6-0 was dat geloof ik, die liep nog ineens mee terug.
Nee.
Die stond 5-0 dacht ik.
5-0, maar die bleef gewoon staan. En dus dat vind ik wel iets, is dat de trainers en dat de spelers zelf, dat zijn zulke, jij hebt ook misschien gevoetbald dit weekend Thomas, dat doe je toch niet in voetbal.
Maar je speelt met een soort zelfbewustzijn wat je niet verdient of wat je niet kunt laten zien.
Je ziet dat. Ik ben vrijdag bij Telstar geweest, daar zie je dit echt niet.
Nee, en dat mentale is natuurlijk wel gewoon het werk deels of grotendeels van een trainer. Volgens mij valt dat niet te ontkennen. Want gisteren, je kon echt letterlijk, dat is niet overdreven, binnen 2 minuten zien dat Ajax zou worden opgefroten. Het was helemaal niks.
Zijn de eerste 5 minuten niet uit onze eigen 16 gekomen?
Nee. En ik heb inderdaad zelf gevoetbald dit weekend Frans. En dat was een wedstrijd die was zo getimed dat ik hoopte het begin van Ajax niet te hoeven zien. Maar helaas, ik speel in Amsterdam-Oost. We hadden nu 11 wedstrijden op rij hiervoor al verloren. Het is nog een erger rampseizoen dan Ajax.
Mooi om het even in perspectief te zeggen.
Bestuurlijk wel wat rustiger bij WVHEDW. maar wij speelden nu tegen Eendracht 82. En helaas, die wedstrijd werd na 52 minuten gestaakt. Oh. Door vrij plots opspelend. Ja, dat zet de Nieuw West. Opspelend geweld en bedreigingen over en weer.
Over
en weer deden jullie dat
ook? Ja, Thomas? Ik hield me zeer, zeer rustig. Maar ik keek naar links en ik zag iemand die bij de keel werd gegrepen. En doodsbedreigingen over en weer. Heel vreemd, want het was verder eigenlijk tot dat moment, dacht ik. Maar misschien let ik niet zo goed op, een vrij sportieve wedstrijd. Maar,
jij speelde je eigen wedstrijd.
Ja, het was lekker weer, zoals Frans al zei. Ik ben verdediger.
Je hadden Gwen Doucy Dybala bij jullie op het veld gewoon.
Nou, wel een beetje, ja. Oeh. En ik zal geen namen noemen, want ik weet dat sommige spelers uit mijn team hier ook naar luisteren. Maar de temperamenten, het was temperamentvol. En behalve dat het natuurlijk, zoals altijd dit soort wedstrijden, een soort langgerekt argument is tegen voetbal. Ik dacht, ja, waarom sta ik hier eigenlijk op mijn veld? Wat doe ik hier? Het was nu ook nog een nadelige bijvangst dat we gewoon allemaal op tijd waren voor Ajax. Dus toen heb ik die eerste minuten ook nog meegepakt. En de adrenaline zat nog een beetje in mijn lichaam.
In de kantine heb je gekeken?
Ik had zelfs nog tijd om naar huis te gaan. Dus ik onderga dit in mijn eentje, dacht ik. En dat heb ik ook gedaan. En met geen enkele verwachting. Ja, dat is altijd bizar. En dat doet me ook denken aan mijn amateurvoetbal vroeger. Mijn vader kwam altijd kijken en die had ook nooit enige verwachting. En toch viel het altijd tegen. En dat had ik ook bij Ajax. Daar hoef je geen helderziende voor te zijn, dat dit heel zwaar zou worden en dat ze gewoon dat ze overspoeld zouden worden. En toch, dit ging alle perken te buiten. En ik merkte ook bij mezelf, maar dat kwam ook door wat ik zag, echt wel een soort gelatenheid. Dat het me helemaal, de uitslag doet pijn, hoe het allemaal gaat, doet ook pijn. Maar dat op een gegeven moment die 4, 5 en 6-0 vielen, dat deed me niet eens meer zoveel. Omdat ik ook... Die Ajax-spelers, die stonden er, die deden niet veel meer dan
ik dacht
thuis.
Ook serieus dat je het over de Ajax-side had, want dat klopt ook. Maar je had over jezelf die gelatenheid.
Ja, op een gegeven moment wel.
Maar
ja.
Dit, ik zag best veel ook van tevoren inderdaad Ajax-side zeggen van, nou, dit wordt verliezen, et cetera. Maar de manier waarop is toch ongekend pijnlijk. Gewoon verwoestend, want het had ook 10-0 kunnen zijn. En
ja, makkelijk.
30 doelpogingen tegen 1, geloof ik. De statistieken zijn...
En dat is
niet
ook wel
te geloven.
Dat een als doelpoging wordt meegeteld, vind ik ook al...
Rijkhof.
Rijkelijk.
Jij zegt eigenlijk 30-0.
Ja, ik zag 0 doelpogingen bij Ajax. Ja. En ik weet maar, Sjano Vink, die zei na de wedstrijd, wat jullie ook al zeiden, een soort van ze eigenen zichzelf, een soort van zelfvertrouwen toe en zelfbewustzijn wat je helemaal niet hebt en wat je dan niet waar kan maken. Zo'n Dedan Hotel noemde hij het. Ik denk misschien ook wel dat het puur die onzekerheid. Ik weet van mezelf... Mm-hmm. Als ik weet dat ik iets kan en dan probeer ik het en dan lukt het niet. En dan komt er zo'n keiharde onzekerheid over me heen die gewoon verlammend werkt. En ik vraag me af of dat niet ook bij hun gaan is. Dat stukje van kijken van hoe overkomt mij dit. Dit is niet van ik ben beter, hoezo kan hij mij de bal afpakken. Maar meer van oh, I fucked up again. En dat je dan gewoon even niet meer weet wat je moet. Onzekerheid kan zo verlammend zijn.
Ja, en zeker. Ik bedoel, de verzachte omstandigheid is dat het ook... Hele jonge spelers.
Bij,
ja, dus
eigenlijk niet kinderen, bedoel, maar het zijn
bijna
hele jonge
wel.
Mannen.
Maar dan is dus ook de pijnlijke conclusie dat de mannen die daar op het veld staan, die dragend zouden moeten kunnen zijn. Dus Van den Bomen bijvoorbeeld, hè, met
Bergwijn,
internationale ervaring, de leeftijd, Bergwijn met een aanvoerdersband, dat daar gewoon niks uitkomt. Ja. Ook niet in de communicatie naar de 18-jarige Hato of Kaplan, die daar ook vrij ernstig in de fout ging en dergelijke. Dat is toch niet te repareren dan, als dit een houding is van je dragende spelers?
Maar ik reken dat dus ook wel voor een groot deel de staf aan.
Ja, ik ook. Ik was vrijdag bij Telstar. Als dat bij Telstar was gebeurd, hadden ze... Koeman speelt sowieso altijd de lange bal, die keeper. Hè? Dat is de kleine Koeman, die kan helemaal niet keeper, maar die heeft de traptechniek van zijn vader. Dat is echt waanzinnig. Maar dan zie ik daar...
Grappig dat je dan op doel gaat staan. Ja, ik had ook een andere keuze kunnen maken.
Niemand anders wil keeper daar. Dus dat is een beetje zoals bij amateurvoetbal. Ga jij maar keeper. Want hij is verder vrij klein en gezet. Dus het is niet de snelste, zou ik maar zeggen. Dus in het doel is hij het minst. En hij kan echt makkelijk van de strafschopgebied en bij de linker cornervlag op de stropdas geven. Ja.
Hoeveel speelde Telstar? Hoeveel speelde Telstar?
3-1 gewonnen.
Okay.
Van de jong PSV.
Maar natuurlijk begint het bij de staf. Hè? Daar ben ik het mee eens. Maar je mag toch ook van bepaalde ervaren spelers verwachten dat ze in ieder geval het voortouw nemen en proberen om hun jongere medespelers te helpen?
Ja, maar dat is de fout is dat ze hun gedwongen hebben. Blijf je spel spelen. Ja. Blijf gewoon opbouwen. Blijf je positie kiezen. Ja, dat konden ze dus niet, want niemand liep vrij. We hebben Feyenoord als er steeds diverse afspeelmogelijkheden, omdat iedereen beweegt.
Je had ook een beetje het idee dat Feyenoord met 14 man op het veld stond, toch?
Na de 2-0 zei, ik weet niet meer wie het was, Martijn, een vriend van mij, die zei, wat is er aan de hand? Waarom staan ze stil? Omdat hij dacht dat het spel stil lag. Maar het spel lag niet stil. Het was gewoon Ajax die wilde opbouwen. En niemand die zich inderdaad vrijliep of aanspeelbaar was. Het was allemaal zo statisch. Ze stonden stil en keken naar elkaar. Dat was voor mij echt het moment dat ik ook echt dacht van, ja, hier kan je helemaal niks mee. Want ze stonden echt daadwerkelijk stil. Rens had die bal en die stond gewoon met zijn voet op de bal. En zelfs de Feyenoorders waren gewoon van, wat gebeurt er? Waarom staan ze stil? Wat is
er gefloten?
Maar het was gewoon, er was niks. Het kon die bal gewoon nergens kwijt.
Maar dat leek ook wel sterk, zoals wel vaker bij Ajax dit jaar, op een conditioneel probleem en op een intensiteitsprobleem. Ja. Want dat was... Ja.
Ik denk dat die selectie
duweldracht
vanaf het begin af aan is gewoon is toch minder fit dan, ja, dan PSV, dan Feyenoord,
dan Twente.
Ja. En dan denk ik eigenlijk meer ploegen. Wat ook ongelooflijk is om te constateren op het moment dat je qua faciliteiten en dergelijke natuurlijk gewoon top of de bill hebt. Maar je ziet toch dat het gewoon niet aankunnen.
Nee, maar dat is ook wat Wessel bedoelde met die oud-voetballers. Ja. Die Slot, die hebben allang natuurlijk allerlei schema's en trainingen en belastingsdingen. Het zoals bij Ajax ook wel hebben, maar daar kijken ze kennelijk niet naar. Dus dat is ook het amateurisme van Ajax is natuurlijk uiteindelijk de schuld. Hè, de zelfingenomenheid van die spelers wordt natuurlijk overtroffen door de zelfingenomenheid van de directie en de andere bestuurders. Hè, daar zit hem natuurlijk. En daar ben ik ook helemaal niet mee eens dat het erg is dat Alex Kroes weggaat. Want dat is zelf de laken een pak, zo'n zelfingenomen figuur, hè, die er over zichzelf zit. En zich van geen kwaad bewust is. Dus ik denk dat de problemen in die zin zo diep zitten dat je eigenlijk, ik dacht nog, we moeten eigenlijk een nieuwe club oprichten in Amsterdam. En gewoon opnieuw beginnen. En dan kijken wie daarheen komt. He, dat je dan verder komt dan dat je al deze mastodonten die van Praag. Het is toch tenenkrommend wat daar gebeurt. En het gaat maar door.
Dat is ook nog allemaal deze week. Hè? Ik bedoel, we hebben een week gehad die echt niet te geloven is. Want dit nieuws kwam op dinsdagochtend.
In maandag, vlak nadat het podcast was opgenomen, kwam de NOS pushmelding.
En ik heb een juridisch advies ingewonnen wat hij van Praag zei. Of
nee, het was dinsdag.
Maandag.
Maakt niet
zo
uit.
Zo boos, Suze. Oh my god. Ja, nee.
Maakt niet uit.
Het was inderdaad dinsdagochtend.
Ja, want ik werd wakker gebeld daarover. Maar dat was niet maandag naar de podcast. Ja. Maar het was dinsdagochtend.
Zo intens.
Zo voelde het.
Danielle wist het maandag al.
Ja, ik wou net zeggen. Iemand heeft hier lijntjes.
Gerben, nee.
Maar
dat is allemaal in één week.
Ja, want het zijn twee speelrondes geweest.
De slechtste week.
Maar wacht, Frans heeft juridisch advies ingewonnen.
Ja, want dat zei mijn bevriende advocaat met wie ik altijd naar Telstar ga. Die zei, dat kan helemaal niet dat je iemand schorst. Dat je meteen zegt, hij hoeft niet terug te komen.
Nee.
Want dat is de facto ontslag op staande voet.
Ja.
He, dan zeg je iemand, je blijft maar thuis zitten, je hoeft niet meer terug te komen. Dat is ontslag op staande voet. En dat was heel onduidelijk. Want
ja, ze noemen het schorsing, maar als je zegt hij komt sowieso niet meer terug, dan is dat
ja,
niet.
Maar juridisch is het heel ingewikkeld. Hij heeft natuurlijk de beursregels overtreden. Maar dan moet je afwachten wat die beurs voor maatregelen neemt. En dan moet je maar afwachten of het strafrechtelijk. Je kunt best nog zou kunnen beslissen om hem disciplinair te straffen en gewoon aan te laten blijven, bijvoorbeeld.
Maar daarom was de toon en de formulering van Praag en de RVC zo opvallend, toch? Die ging eigenlijk op de stoel van de aanklager en de rechter zitten.
Die wouden wel heel graag van hem af. Ja, hè? Dat wordt ook wel verdacht gevonden door sommige kringen weer bij Ajax, waar je ook weer je twijfels over kunt hebben. Maar in ieder geval... Hè,
je kunt je wel afvragen, waarom is het zo uitgesproken? Waarom zeg je niet, oké, wij horen dit. Er is volgens onze juristen is hier een overtreding van de wet. Hè, heeft dat plaatsgevonden. Wij schorsen Kroes. Ja. We halen hem van alle gevoelige informatie af. Daar heeft hij geen toegang. En we laten dit onderzoeken. Ja. Dat had je toch kunnen doen?
Ja. Zeker, ja. En want het was sowieso, want ik heb nog even wat beursdingen nagekeken. Het is sowieso opvallend dat hij zoveel aandelen Ajax heeft. Want helemaal geen privépersonen hebben er veel. Dus dat,
ja, hij staat in de top 10 volgens mij, toch?
Nee, ze hebben 70% of zoiets van de vereniging.
Ja, en dan daaronder.
En daaronder heb je wat institutionele en Kroes. Investeerders. En Kroes. En voor de rest zijn het sponsors die dat doen. En hij doet het als privépersoon. Dus het is sowieso eigenaardig dat hij er zoveel heeft. Dus dat hadden ze, hè, want die van Praag is heel arrogant. Ja, dat hoef ik toch niet te weten wanneer die gekocht heeft. Nou, dat had hij dus wel moeten vragen.
Als je zegt, de RVC is een toezichthouder. Ja. Dus misschien moest je dat volgens de wet niet vragen. Maar volgens je taakomschrijving denk ik dat het wel een hele logische vraag was geweest. Ja. En als je dat dan niet doet en dan vervolgens zo op reageert, dan ja.
En dan 2 dagen later.
Hand in eigen boezem steken. Ja. Hè? Ook gewoon zeggen dat je als toezichthouder ook niet gefunctioneerd hebt. Ook al was je daar zelf op dat moment niet verantwoordelijk voor. Ja. Dan moet je daar toch ook gewoon transparant over zijn.
Ja. En dan begint nog dat rapport van het KPMG. Wat al voor iedereen natuurlijk veel te lang duurt. Hè? Een jaar. Hè? Zijn ze ermee bezig? Met
daar kan Ajax in principe misschien wat minder aan doen.
Minder aan doen. Maar als je dan weer denkt dat die Mosman die daar in het raad van commissarissen zit ook ex-KPMG is.
Ja, maar dat vind ik wel een heel ver doorgevoerde soort van complottheorie. Want dan kan je nergens meer gewerkt hebben. KPMG is toch gewoon groot.
Ja, maar goed, we hebben vrije markt. Dus zou het voor de schijn te vermijden ook weer een ander kunnen nemen.
Ja.
Dus dat is ook, vind ik, vreemd in ieder geval.
Handig is anders.
En Kroes had ook al intern gezegd, het is een flutrapport. Dus er speelt toch rare dingen. Dus het is toch iedereen. Hè, ik ga er geen partij in kiezen, want daar weet ik te weinig van. Maar het is wel zo dat je ziet dan alles dat die club natuurlijk helemaal op zijn rug ligt. Ja. Als je dit soort problemen hebt, komt dat ook niet meer goed als je links en rechts iemand ontslaat.
Nee, ja. Volgens mij, als je kijkt naar volgend jaar ook, het is april. April en mei zijn denk ik de maanden waarin je de belangrijke beslissingen moet nemen over.
Had al gemoeten, hè, ja.
Wie leidt de club? Wie speelt er volgend jaar bij de club? Waar gaan we ons, op welke transfers gaan we ons richten? Dat is helemaal. Het is Ajax denkt toch op dit moment helemaal niet na over transfers.
Leven bij de waan van de dag.
Kijk, moeten gewoon eerst
vooruit.
Een RVC die functioneert, een algemeen directeur,
een technisch directeur, een trainer.
De vacatures zijn nog niet te geloven. En het is niet echt een aantrekkelijke werkgever, toch? Ik bedoel, op het moment dat je nu algemeen directeur bent ergens.
Je denkt wel 3 keer na voor je in de slangenkuil gaat stappen.
Waarom zou ik? Ja.
De afbreuk is risico natuurlijk enorm, hè? Ja.
Ja, want op het moment dat je dus een uitglijder maakt, word je ook meteen voor de leeuwen gegooid.
Met pek en veren word je weggejaagd.
Ja.
Dus je moet heel ijdel zijn om dat te willen. En die mensen krijg je dus. Die hele ijdele mensen die dat heerlijk vinden. Het is Van Gaal, die wil wel technische adviezen geven, maar heeft geen zin om naar voetbal te komen kijken. Ja, daar heb je toch ook niks aan, hè?
En Van Praag is toch ook een ongewoon ijdele man? Dat is toch niet te harde, hoe die daar glunderend bijna alles stond uit te leggen. En dan inderdaad, jij refereerde er net al aan, Danielle, 2 dagen later.
De tijdlijn klopt niet misschien, maar
bij jou is alles een dagje eerder. 2 of 3 dagen later kwam dat nieuws over hem naar buiten.
Zijn 100 aandelen.
Ja, wat niet helemaal vergelijkbaar.
Nee, totaal andere orde.
Dat was eigenlijk bedoeld om hem ook eens te maaien.
Neem je anderen de maat op zo'n manier, dan kun je wel verwachten dat er een antwoord komt. En dat je zelf misschien wel je zaakjes ook even op orde moet hebben, toch?
Ja.
Volgens mij zei die Gerben Everts, die voorzitter van de E. Hoe?
VEB.
Die
Vereniging Effectenbezitters. Pelle,
die zei bijna hetzelfde als wat Van Praag over Kroes zei. Dat zei hij in dat artikel van NMS over Van Praag. Dus er zitten ook sneren naar elkaar toe. En er zijn daar gewoon 2 kampen ontstaan. En niemand, allerminst Ajax, wordt daar beter van.
En ook onduidelijk welk kamp er uiteindelijk met de club vandoor gaat, toch?
Maar ik hoop beide niet. Ja. Kunnen we gewoon even gewoon clean slate start over?
Ja, nou ja, goed. Ja. Ik hoor Frans ook al zeggen dat hij een nieuwe club wil beginnen. Dus misschien is dat de oplossing.
Dat wij een Phoenix Club oprichten.
Maar het doet me een beetje denken aan de Cruijff-crisis, revolutie, hoe je het wil noemen. Toen was die club ook helemaal kapot. Iedereen had ruzie met elkaar.
Maar toen zijn we wel in 2011 elkaar. Kampioen geworden.
Jawel, maar we hadden ook wel Cruijff natuurlijk. Hè?
Is dit erger dan toen?
Nou, dat was net zo erg. Nee, dat was wel ook heel erg, vond ik hoor. Dat was ook het einde van Ajax, leek het wel een beetje. Het kapot maken van mensen.
Maar ik denk dat de resultaten minder erg waren
dan nu. Hè?
Dan ja. Nu. En daardoor voelde het erger. Maar inderdaad, wat daar allemaal gebeurde.
En dan kan je ook
en
wel
toen
weer...
was de jeugdopleiding natuurlijk nog. Die is ook uitgehold. Hè? Dus dat is ook.
Dat was toen nog het lichtpuntje.
Nee, maar als de resultaten oké zijn, dan kan je ook nog denken van dan komen er nog spelers naar je toe volgend jaar, zeg maar. Dat verbloemt toch ook een hoop, ook voor de buitenwereld, voor je imago. Maar nu, ik zei het is geen aantrekkelijke werkgever voor mensen in de bestuurlijke functies, maar ook niet voor spelers. Je loopt, zoals het er nu uitziet, ook nog eens Conference League mis.
Sorry, die na-competitie?
Playoffs.
Sorry, de playoffs.
Ja, of jij denkt dat er nog een na-competitie aankomt.
De playoffs, de Nederlandse versie van playoffs is gewoon na-competitie, dacht ik. Ik noem na-competitie NFL ook. Maar dat wordt gewoon gigantisch falen. En dan volgend jaar geen Europees voetbal. Ja, ik neem even de fatalistische wisselrol aan voor Ajax.
Ja, maar ik denk dat dat een hele realistische inschatting is. Maar dan heb je dus ook nog eens dat je geen spelers naar je toe krijgt die
maar daarom, dit
van een bepaald
is, dit is
niveau zijn. Dat was misschien, dat bedoel ik misschien met de vergelijking van 12 jaar geleden. Dat,
ja, toen kreeg je dat wel natuurlijk.
Ja,
iedereen nog
bleef, ja. Ja, als je gewoon kampioen wordt en je kan Champions League gaan spelen, dan komen er toch wel spelers naar je toe. En dat is nu denk ik minder zo.
En die play-offs vinden dan ook nog eens niet plaats in de arena, omdat
toppers.
De toppers niet willen wijken. Dat vind ik ook zo'n mooi detail aan dit alles.
Ja, de nekslag van dit seizoen is dat, hè?
Och. Het zou je van tevoren, als je het opschrijft, dan is het gewoon niet realistisch en een telenovela en dit gaan wij niet uitgeven. Nee. En wij leven het nu gewoon.
Nee, ik zat gisteren tijdens deze wedstrijd zelf bij Go Ahead Eagles Almere City.
Oh ja. Oh,
prachtig gelijkspel, hè?
Ja, dat was ook veel bewogen. Sowieso is dat altijd interessant om zo'n wedstrijd dan te beleven via je collega's die je dan hoort op je oor. Bij Feyenoord Ajax en dan zit je zelf bij Go Ahead Eagles Almere City. Maar ik heb dan zo'n monitor waar in de rust dan de samenvatting van Feyenoord Ajax is. Nou, ik had denk wel 15 Go Ahead Eagles supporters om me heen staan die daar zo aan het smullen waren. Ik bedoel, het maakte ze niet uit wat hun eigen ploeg deed. Dit was gewoon highlight.
Oh ja,
echt
ja,
gewoon handen wrijvend.
Ajax is natuurlijk by far de meest gehate club
totaal,
van
ja. Het was echt, je zag iedereen daar ook om me heen zo naar elkaar seinen, vier en Het was echt...
Nou ja, het is natuurlijk in psychologisch, sociologisch zin ook wel interessant om zo'n debakel het overtreft ook bij de haters de stoutste verwachtingen natuurlijk.
Ja.
En bij ons, onze diepste angsten worden nog... waarheid, hè? Of tenminste, je kon dat nog niet vermoeden dat het zo slecht was. Hè, dus het is iets wat het ongeloof drijft je eigenlijk er toch naartoe. Hè, dus net zoals in Amerika, kijk naar Trump, dan kun je ook niet geloven dat dat gebeurt. En iedereen moet er naar kijken.
Ja.
En iedereen vindt het natuurlijk wezenlijk afschuwelijk, behalve een paar van die aanhangers, maar de rest...
Best een hoop, toch? Het staat gewoon op verkiezingswinst, dus prima.
Ja, maar dat moet van God van hun, hè?
Oh ja, oké.
Niet, dan vinden ze Trump walgelijk, maar omdat God heeft gezegd... Ik maak gebruik van Trump om een koninkrijk op aarde te vestigen. Daarom volgen ze hem, niet om Trump zelf. Maar ze snappen het ook niet helemaal.
Ik heb trouwens nog een vraag, want ik over mijn bezoek aan Go Ahead Eagles... doet me denken aan het volgende. Ik liep daar voor de wedstrijd over de parkeerplaats... met een grote koffer met apparatuur, met radioapparatuur. En toen werd ik aangesproken door een man en hij vroeg mij... Ik wil graag weten of jullie begrijpen wat dit betekent. Heb je je abortuskoffer bij je?
Wat?
Dankjewel, ja, zo reageerde ik ook.
En heb je gevraagd om een toelichting?
Nou, ik vroeg eerst, wat zegt u? Want ik dacht dat ik het verkeerd had verstaan. En
een oudere man was
het. Ja, en tot twee keer toen zei hij, heb je je abortuskoffer bij je? Dus nou, toen had ik het wel goed verstaan. En toen zei ik, wat bedoelt u daarmee? En toen zei hij dat een hele normale... gezegde was in deze streek, dus in en rondom Deventer. Nog steeds weet ik niet zo heel goed Dus wat
ik heb het echt nog nooit gehoord.
Nee, ja, ik ook niet. Dus ik dacht, misschien heeft een luisteraar... Ik wil dus gewoon een hulplijn, is dit eigenlijk. Een idee wat mij... Best. Ja, precies. Ja, maar ik dacht, ik hardgas, talige luisteraars. Misschien kan iemand mij helpen.
Want ja, Frans, de abortuskoffer.
Nou ja, wat ik erbij kan bedenken... Ik heb het nooit uitdrukken, ken ik ook niet. Maar je had vroeger natuurlijk de illegale abortus... voordat dat gelegaliseerd was... had je wel van die aborteuses, zoals het heette.
Ja.
Die met breinaalden en weet ik wat... allerlei smerige praktijken heten. Dus ik weet niet of het dat is... of dat het, ja, of dat het op een dokterskoffertje lijkt. Of zo.
Nou, hij is zwart en van hard plastic...
Dat is sowieso in de tijd dat de abortus nog in groezelige...
Ja.
Groezelige...
Ja. Blijkbaar was dat het eerste waar hij aan dacht toen hij mij zag met een grote koffer bij een voetbalstadion.
Nou ja, wat het net even over Trump natuurlijk. Bij veel mensen is links, zou ik zeggen, sowieso demonisch. Omdat ze vaak voor abortus en euthanasie zijn. Dus als het ware Gods werk overnemen en zelf gaan beslissen wie wel en wie niet... Op de aarde mogen rondlopen. Dus dat de associatie is dat jij door zo'n misschien conservatieve BBB'er of zo... werd aangezien voor zo'n links product uit Amsterdam.
Maar wat kom je dan aborteren?
Ik weet echt niet. Ik was ook mee echt flabbergasted.
Maar
ik was ook echt in verwarring.
Ik heb gewoon niks te zeggen. Ik dacht gewoon,
Maar goed, ja. Graag als iemand hier het antwoord op heeft... Hoor ik het graag.
Even bellen en mailen.
Ik vind het toch een beetje, ja. Voel me er toch niet helemaal goed over.
Nee, het heeft iets naars, hè?
Nou ja, het is toch een beetje raar, ja.
Raar en naar, inderdaad.
Goed, ja. Joeg. Verder was het een lekkere middag daar.
Wat vond je van Bas Nijhuis?
Dat is ook wel weer opvallend moment, toch? Dat heb je meegekregen. Jacob Breum, invaller van Go Ahead Eagles, ging de 16 in, werd wel of niet onderuit gehaald. Oh ja, dat is het discussiepunt. Nijhuis vond het een swalbe, gaf hem meteen geel. Vervolgens greep de VAR in. Dat betekent dus dat de VAR zegt, dit is een overduidelijke fout. Het is wel een penalty. Nijhuis gaat kijken en zegt, nee, vindt geen penalty.
En die gele kaart blijft staan.
Ja,
dat kan niet, hè?
Super raar.
Ja.
Wat?
Volgens mij heeft hij uiteindelijk wel nog ergens... Tenminste, dat zag ik Teun, de commentator van ESPN, twitteren... dat hij wel ergens nog heeft gezegd... dat hij die gele kaart inderdaad had moeten intrekken. Dus dat een fout was geweest. Maar dat hij het nog steeds geen penalty vond. Maar nu was het een soort dubbele straf voor Goat Eagles. Ja. Toch?
Maar zeker.
Maar daar zit ook een beleid achter. Ik vond ook behalve dat hij Bergwijn doorliet gaan. Ik vond ook bij Hato was hij ook wel heel snel om daar geen penalty voor te geven. Want
die handsbal.
Ja, die hand was echt niet bij het lichaam.
Het was geen zoals die van Gaai.
Hij verhinderde echt die doelpunt daar.
Ja, ik vond dat ook een penalty. Ja, dat zijn dingen, dat is interpretatie. En daar kun je dan over twisten. Maar dan, het was duidelijk geen swalbe in ieder geval... Als je VAR zegt het is een penalty, weet je, dan moet je in ieder geval die gele kaart meteen intrekken.
Ja, maar ik denk dat ze sowieso veel graag willen doorspelen, dat in hun
hoofd zit. Dat is natuurlijk, maar dat liet hij al gebeuren. Maar als je VAR dan zegt, kom even kijken,
erbij, dan is er toch echt iets aan de hand.
Ik zou ook denken, als je VAR bent, dan dat voel je je toch ook echt in de maling genomen, toch?
Niet serieus genomen.
Ja,
maar dat komt ook uit dat machismo, hè? Dan vinden ze dan willen ze niet laten zien. Ik moet door die VAR worden op mijn vingers gekregen.
Er werd wel in het stadion in ieder geval om mij heen van meteen gezegd toen hij naar het scherm liep. Hij gaat hem sowieso niet geven. Hij gaat hem niet geven.
Nee. Maar ik vind meer dingen irritant bij die scheidsrechter. Wat tegenwoordig ook de duw in de rug wordt tegenwoordig als een schouderduw gezien. Ik zie zo vaak dat iemand gewoon een por in zijn rug krijgt, voorover valt.
Ja.
En dan zegt zo'n scheidsrechter doorspelen. Terwijl dat weet je ook met voetbal, dat is gewoon de methode om iemand even uit te schakelen.
Vinden jullie dat Bergwijn even nog terug naar die klap? Want dat was toch ook ongelooflijk.
Maar kan je daar achteraf nog iets aan doen? Want het is mezelf niet echt opgevallen. Ik zag wel een beweging en dan was ik, geef het voordeel van de twijfel. Daarna heb ik zo vaak die beelden gezien en toen dacht ik...
Hij haalt echt uit, toch? Hij heeft een hele zwaaiende arm.
Volgens mij is intentioneel gewoon echt een klap uit.
Ja, maar niet alleen
donkerrood, toch?
Niet alleen de klap, maar ook de reactie daarna en dat tante. Like, daar kan je toch achteraf nog best wel voor bestraft worden.
Een rode kaart kan je altijd achteraf nog krijgen. Ook
je
voor
kan
klap
gewoon
in,
een schorsing. Ja. Dus de aanklager van de KNVB kan daar volgens mij wel wat mee.
Maar zou er ook al naar buiten zijn gekomen? Of is het als we straks naar huis gaan dat er zo een pushmelding komt? Dat op dinsdagochtend kunnen, ja. Bij mij op maandag.
Jongens, we moeten eventjes vooruitkijken. Oh. Ja. De koning van de week moeten we benoemen. Er is er al één.
Er is er al één uit Roosendaal genoemd.
Jens Wieriks.
Oeh, ja, nou ja. Ik vind van,
het is ons al verboden om Roelie te...
Het moet iemand van Feyenoord zijn.
Het kan ook iemand van PSV zijn. Die hebben ook
natuurlijk.
Iemand van Feyenoord.
Dat was wel een ander... Ja, toch nog net nou weer een andere wedstrijd dan dit, vond ik. En
ze speelde wel briljant.
Ik vond PSV hartstikke goed. Het was echt hartstikke goed. Veerman, werkelijk zou ik ook. Toen ik vrijdagavond zat te kijken, dacht ik... Ik ga voor Veerman als koning van de week.
En toen kwam Feyenoord.
Timber? Nou, vind ik wel mooi.
Iver was ook wel heel belangrijk op het middenveld, hoor.
Ja, maar daarom vind ik het zo moeilijk kiezen.
Kan je niet gewoon het middenveld duo van Feyenoord de koningen van de week maken?
Ja, ik zou wel in ieder geval alvast, als ik al mijn zegje mag doen, Timber willen noemen. Omdat daar ook nog het element van de zoete wraak in zit. Mm. En ook dat hij, nou gelukkig ging hij wel gewoon juichen. Dat vind ik ook altijd een pre, in plaats van dat duffe... De verniet juichen tegen je oude ploeg. En omdat hij toch gewoon een beetje hobbelige route bij Ajax vandaan heeft genomen. We hebben hem gewoon weggedaan.
Hij wil in middenveld. We're like, nee, je moet back. Oké, dan ga je maar weg en kijk naar hem.
Ja, en hij is ook wel de verpersoonlijking misschien wel van het Feyenoord van Slot. In die zin dat hij heeft ook een ontzettende transformatie doorgemaakt. Ja. In de zin van fitheid, gedrag zonder bal.
Alles.
Ja.
Echt
compleet
ongelofelijke verandering doorgemaakt.
Ja, en de snelheid en slimheid. En gisteren was hij gewoon in elk opzicht beter dan alle Ajax-spelers. Niet alleen alle Ajax-middenvelders.
Bij elkaar.
Nou, wel min of meer. Ja, het was gewoon een... leek wel een competitieverschil qua niveau. Zo ver lag het uiteen. En toen hij naar Utrecht ging, had ik ook niet per se het idee... Ajax laat nu een groeibriljant lopen. Of iemand die ons over een paar jaar... zal slopen, maar dat is wel gebeurd. En dat was heel overrompelend en overtuigend. Dus ik zou hem willen nomineren.
En confronterend.
Ja, eens. En dan Minté ook gewoon nog even noemen. Ja, want ook hij, Minté,
Ik wou Minté noemen, want ik vond... dat was
Hoe
zo,
oud is die jongen? 19?
Hij sloopte in zijn... want er werd wel gezegd, die Nieuwkoop kwam er inderdaad ook... beukte daar, maar bij het begin was het trouwens... Ja, Nieuwkoop beukte daar ook overheen, maar... Het was vooral hij daar op die rechter flank, die speelde die Hato helemaal kapot gewoon. Die stond ook gek genoeg steeds op een paar meter. Die was elke keer er niet snel genoeg bij ook. Maar hij kon doen wat hij wilde. En die goal was echt weergeloos mooi.
Tweede goal van hem, hè?
Gekrulde goal.
Hij zei zelf, die maak ik al sinds mijn jeugd. Dat is een hele makkelijke goal voor mij. Was ik ook een vrij relaxe
Maar hij had assist en die 3-0 was, kun je eigenlijk voor 80% op zijn konto schrijven.
Ja. En ook hij, wel een wisselend begin. Of best een wisselend seizoen misschien. Maar wel... toch wel veel talent laten zien, maar wel heel druistig of zo. Veel wedstrijden, hè? Dat je denkt, verkeerde keuzes maken, het overzicht niet helemaal houden.
Zelf te graag willen, hè? Te weinig een clubspeler ook.
Ja, dat gaat over keuzes uiteindelijk. Ja. En ook bij hem zie je toch een enorme progressie in wanneer je wel of niet die actie inzet. Efficiëntie, wereldgoals maakt hij. En ook gedrag zonder bal.
Ja.
Daar zie je ook wel
één of twee keer ziet anders, hij dan toch de medespeler niet.
Dat hoort er ook wel een beetje bij, denk ik. Ik denk dat je dat niet helemaal meer... Maar dat het nu, de afgelopen weken in ieder geval ook... laat hij echt wel zien dat hij daar wel heel veel progressie in heeft.
Bij jou ook gemaakt. Trouwens.
Ja, zeker. Ja. Dus een attractief speler. Er gebeurt gewoon wel iets. Dat vind ik altijd.
Is wel een extraatje.
Toch? Ja. Je gaat wel even rechtop zitten als hij die bal krijgt aangespeeld.
Hij gaat natuurlijk terug naar Newcastle. Is hij goed genoeg, denken jullie, voor de top van de Premier League uiteindelijk?
Als ik hem was, zou ik vragen of je nog een jaartje onder Arne Slot mag voetballen. Want ik denk dat die ook heel belangrijk is voor zijn ontwikkeling.
Ja. Maar ik denk wel dat het echt een grote speler kan worden, hoor. Echt wel.
Ja, hij heeft in principe talent... alles.
Maar ook met Afrika Cup, hoe hij zijn team daar droeg. Als een van de jonge spelers. Dat is echt niet normaal. Ja. Maar we hebben dus eigenlijk Timber, Minté,
Slot.
Slot. Ja, ja. Ze hebben gewoon Feyenoord doen. Maar ik, RBC nee, Feyenoord ik Timmer, als geheel.
Ik vind de argumentatie Timmer, van Thomas wel goed. Hij heeft het meeste reden tot juichen eigenlijk ook. Hè? Extra veel. En ik verdenk Thomas gewoon van op een klein beetje Ajax toch ook weer te belonen. Dat je toch een beetje...
Hij is toch een goede jeugd.
Het is toch een Ajax-ziet, hè?
Claimen. Ja. Ja. Hij weet precies hoe die Ajax moet bespelen door dat. Ja, nee, heel mooi.
En hij is zo goed omdat hij bij Ajax is opgeleid.
Timber, it is.
Mooi.
En dan moeten we ook een wedstrijd voorspellen.
Ja, de wedstrijd, Ajax, de
wedstrijd van de week.
Ajax-Twente.
Ik vind eigenlijk de wedstrijd van de week dinsdagavond al Oranje Vrouwen tegen Noorwegen.
Is dat ook dinsdag?
Ja, EK-kwalificatie, jongens.
God, wat heftig dit.
Ja, tegen ADA. In Italië.
Pff, het was zorgwekkend, zou ik het willen noemen. Ja. Maar goed, de wedstrijd van de week, Ajax-Twente. 1.
Waar komt die 1 van?
0-0. Ik ga al 0-0. 0-2.
Zie je als Brobby speelt?
0-2. Ik vind Twente echt een
Twente heeft goede sowieso ploeg. Een veel langere
uit,
adem.
Ze zijn wel thuisploeg, hè?
Nou, nee, dat kan je niet meer zeggen als je zo op die derde plek staat.
Nee, maar ik probeer
en Ajax is een niks ploeg, toch? Ja, uit of thuis maakt ook niet uit.
Nee, bang voor een eigen publiek links en langzamerhand, denk ik.
0-2.
Ik hoop dat Brobby speelt en dan zeg ik 1. Sorry, Suze, 1-2. Want jij zei het, toen zei ik, waar kom je
dan ga je mij verbeteren. En ik helemaal in paniek.
Maar jij hebt het altijd goed, dus ik speel nu jouw voorspelling. 1-2.
Waarvan akte?
Ja, ik denk ook echt dat Ajax verliest. 1-3 hou ik het dan op. En ik denk ook dat het weer een totale ineenstorting gaat worden. Zeker in de loop van de tweede helft. Net zoals eigenlijk ook al tegen Eagles. Wat natuurlijk veel bescheidener was. Maar wat ook nog in de afgelopen week gebeurde. En daar zag je ook de energie. En je zag alles wegvloeien wat er eigenlijk gisteren helemaal niet meer was. Maar dat zie ik hier weer voor me.
Ja, ik wil wel dat iedereen moet gaan praten met de mental coach van Guy. Want die mentale weerbaarheid van die jongen. En dat hij ondanks alles wat hij over zich heen heeft gekregen. En ondanks dat hij eigenlijk niet goed genoeg is. Steeds volle 100% blijft geven. Als de rest van het team daar maar 40-50% van had. Van zijn inzet. Ja, dan zou ik misschien 1-1 zeggen.
Maar dan had Feyenoord ook gewoon nog 4-0 gewonnen. Had Feyenoord je kan geen mental coach maar tegenop.
Ik heb het over Ajax Twente nu eventjes. Ja, okay. Gewoon probeer het. Ga ervoor en kijk niet naar een bal. Ik zag twee beren broodjes smeren. Oh, het was een wonder. Stond er bijna keken naar. Dat is gewoon hoe Ajax voetbalt. Sorry, maar jij zei 1-3, hè? Sorry.
Dat doet me denken aan dat pindakaasgebaar van Asensio van Real Madrid toen ze met 2-1 wonnen in de arena.
Met zijn Nederlandse.
Toen wij Ajax daarna met 4-1 in de Bernabeu weer won, weet je wel. Toen,
ja, dat zijn we niet vergeten.
Hij heeft een Nederlandse moeder. Ja, dat zijn de dingen die.
Waar je het graag nu even over hebt. Ja.
Dat mogen we ook niet vergeten, want het wordt iedere keer als Asensio.
Nee, maar ik moest aan die broodjes smeren. Ik dacht dat het zijn broodjes met pindakaas die gesmeerd worden. Maar goed. Dus
ik moet dan denken aan Lieke Martens van Pindakaas Café reclame.
Ja.
Wat voorspel
jij? Ik voorspel, om de sfeer erin te houden, 2-2, omdat Twente Ajax gaat onderschatten.
Zover is
echt
het
de sfeer erin houden. Ja.
Nou, ik moet afronden, de bal is rond, zegt Pellet. En was het voor Ajax ook maar waar, voor Ajax is de bal vierkant, maar goed. Dus, tot volgende week. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.